Mooi. Het is goed om, om zo met God bezig te zijn. En met woorden, of dat nou Nederlands is, of Engels, of Farsi. Of de taal van jullie. Ik weet niet welke taal dat is, maar we kunnen God groot maken in allerlei talen. En voor God is het zo van hij hoort alles, hij snapt alles, hij weet alles. En dat is gewoon heerlijk. En dat heeft ook wel een beetje te maken met waar we het nu over gaan hebben. Bevestigingen van God. En dan eerst maar even een vraag aan jullie. Jullie weten dat ik dat vaak doe. Omdat ik ook graag hoor van jullie, hoe jullie daar een beetje mee bezig zijn of niet mee bezig zijn. Maar als je Gods wil voor jouw leven wil ontdekken, hoe ga je daarmee om? Hoe weet je nou welke beslissingen je moet nemen? Hoe weet je nou welke stap je moet zetten? Hoe werkt dat bij jullie? Wie durft daar iets over te zeggen? Innerlijke overtuiging.
En ze zijn op een hele zure manier bezig. Ze kleineren je, maken je boos. En ik had laatst een gesprek op mijn werk. En ik zat in de auto en ik zeg, Heer, u kent mij. De meeste van jullie ook. Ik ben heel snel van mond. Als ik me irriteer en ze doen me echt pijn en trappen me op mijn hart, dan word ik echt boos. Dan sla ik op de tafel. En dan treed ik gewoon uit mezelf. En ik dacht, Heer, maar dat wil ik niet. Ik wil in liefde wil ik laten zien wie ik ben. Dus ik stapte in de auto en ik zei, oh Heer, alsjeblieft. Geef mij die rust. Laat ze zien dat ik anders ben als wie ik normaal ben. En ik heb anderhalf uur in een kantoor gezeten. En mijn manager zei van, goh, je gaat dat toch wel doen, hè? Ik zeg, nou, ik denk het niet. Toen zei ze, maar je moet. Ik zeg, ik moet helemaal niks. Maar ik zat echt zo op een stoel. En ik zat er echt zo bij, heel relaxed. En ik dacht, oh Heer, wat prachtig, ik ben rustig. En ik dacht, oh, dit wil ik even vasthouden. Dus op een gegeven moment dacht ik van, maar ik zit hier nog steeds. En ze blijft doorgaan. Op een gegeven moment zegt ze tegen mij van, als jij nu niet weggaat, moet je op die andere locatie nu weg. Maar ik had een stukje gelezen in het CAO. En dat stond in overleg. En ik zei, wij zijn allemaal mensen. Zeg, als je met mij praat of gewoon communiceert, ik zeg, dan kunnen we misschien wat. En ik zeg jou, je gaat het doen. Ik heb het uitgeprint, ik heb het weggestuurd. En tot op de dag van vandaag heb ik niks meer gehoord. Dus, weet je, God geeft ons ook de kracht, maar ook de rust in onszelf. Maar als we hem niks vragen, dan krijg je niks. Dus God is heel groot, maar we moeten echt alles bij hem neerleggen. En soms is het best moeilijk, maar ja, soms is het ook heel makkelijk. Vraag gewoon aan God, help me. En ik weet niet hoe het verder gaat, maar ja, ik weet gewoon dat God erbij is. En als ik naar een andere plek moet, dan is het zo. Maar ik dacht, nou, ik moet toch even laten zien dat ik zelf ook een mens ben. En mensen, daar ga je normaal mee om. En dan denk ik, niet op zo'n manier. Dus God is groot, God is goed en vertrouw op hem.
Mooi, dankjewel dat je dit wilde delen. Weet je, als we bezig zijn met van, wat ik net al zei, van je hebt allerlei dingen in je leven en je denkt van oké, moet ik nou links, moet ik rechts, moet ik rechtdoor, moet ik achteruit, dat kan soms ook. Dan is het heel lastig om dat scherp te krijgen. Soms dan is het heel makkelijk, dan weet je exact welke kant je op moet. En de andere keer is het weer lastiger om die dingen te ontdekken. Nou, Stienek en ik hebben wat dat betreft afgelopen jaar best een pittig jaar achter de rug, waarin we echt teruggeworpen werden op God en het volledig van hem moesten verwachten. En als je dan zo'n heel traject nog weer eens terugkijkt, ben ik gisteren ook nog eens mee bezig geweest. En als je dan ziet van hoe God allemaal bezig geweest is, denk ik van wauw. Wauw. En dan ben ik maar gewoon stil. Want dan weet ik eigenlijk niks meer te zeggen. Om gewoon te zien hoe dat dan werkt. Nou, Dat heb ik ook een beetje gebruikt in deze preek daarover. Want ik denk dat het voor ons allemaal wel geldt dat we daar een beetje hulp bij nodig hebben om daar eens even met een frisse blik naar te kijken. Nou, laten we beginnen met een stukje te lezen uit Richteren 6. Ik zet het ook op het scherm. Even kijken hoor, Richteren 6 vanaf vers 36. Ik ga er straks ga ik er wat over zeggen. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogt op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toren niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en heel het land eromheen was dauw. Nou, dan denk je van, wauw, hey, dat iemand dat zo durft te vragen aan God. Dat moet toch wel iets zijn van geloof en vertrouwen hebben in God. Nou, dat is toch wel iets anders. Want als je een beetje gaat terugkijken, dan weet je, als Gideon dit uitspreekt, dan vraagt hij eigenlijk opnieuw om een teken. Terwijl hij al het een en ander met God had meegemaakt. Als je het stuk wat ervoor staat gaat lezen, dan kom je tot ontdekking dat er was een engel aan hem verschenen. En hij ging een maaltijd maken voor die engel. Brood en vlees en noem het maar even soep. En dat moest hij op een rots neerzetten. En die engel die had een stok bij hem, die raakte het aan. Woes, in één keer weg. Nou, dan heb je toch een duidelijk teken, dacht ik. En even later dan lezen we dat Gideon bekleed wordt met de Heilige Geest. Nou, dat is niet zo van, ik heb nou gebeurd als mensen geraakt worden door de Heilige Geest, dan gebeurt er iets. Nog een teken. En dan heeft hij een opdracht gehad van, door jou ga ik Israël verlossen. Dus roep de strijders maar bij elkaar. Dat doet hij dan nog. Krijgt heel veel respons, er komt van alle kanten, komt van alles en nog wat op hem af. Dus er wordt een leger gigantisch zo groot. Dan denk je van, nou weet je, dan heb je toch drie dingen. Dan weet je toch wel van dat God iets van je vraagt en dat je iets moet gaan doen. En wat doet hij? Dan zegt hij van, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk wel een teken hebben van u. Beetje bizar eigenlijk, hè? Dat je dus aan de ene kant zoveel ziet van God en tegelijkertijd zoiets hebt van, maar ik wil toch wel even duidelijkheid hebben of dit wel klopt. Dus eigenlijk is het niet een daad van geloof, wat Gideon hier laat zien, maar eigenlijk van zijn twijfel. Eigenlijk God niet durven vertrouwen. Weet je, en God wordt niet boos. God gaat niet zeggen van, ja, hey, hallo, moet je even luisteren. Ik heb nu drie keer iets laten gebeuren. Dat moet toch wel een beetje klaar zijn eigenlijk. En dat doet God niet. God zegt van, oké, ik geef jou dat teken. Een dubbele teken, want hij vraagt een dubbel teken nog, hè. Eigenlijk twee tekens. Omdat die eerste ook nog niet helemaal van, zijn vacht, ja, dat slurpt nogal wat makkelijk wat vocht op, hè. Dus laten we het even een keer andersom doen. Nog weer een keer. En uiteindelijk, dan is hij wel zover van, dat geeft dan voldoende vertrouwen om dan die stap te gaan zetten. Want als we hoofdstuk 7 gaan lezen, de eerste vers, hè, toen stond hij op en hij ging aan de slag. De discipelen, die konden er ook wat van. Ik heb niet al de teksten uitgeschreven op het scherm, maar ik wil er wel even een paar langs lopen. Want ook daar zie je dat er het een en ander gebeurt rondom wat ze aan de ene kant allemaal, wat ze meemaken met Jezus. En tegelijkertijd dat ze zoiets hebben van, ik weet het allemaal niet. En in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, worden de discipelen 5 keer kleingelovigen genoemd. Eén keer parallel met een gedeelte, het zijn alle vier in Matteüs, één keer parallel gedeelte in Lucas, dus die sla ik even over. Dus zeg maar vier keer worden ze kleingelovigen genoemd door Jezus. En dan begint het met Matteüs 6, vers 30. Daar gaat het erover dat Jezus net heeft een en ander heeft gezegd over het bezorgd zijn en zo, en tegenover de zorg van God. Hè? Met van, nou weet je, je hoeft niet bezorgd te zijn. En in vers 30 staat er dan, als God nu het gras op het veld dat er vandaag en morgen is in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hè, met al de bloemenpracht enzovoorts, zal hij nu niet veel meer kleden, kleingelovigen. Een stukje verder, hoofdstuk 8 in Matteüs, daar gaat het over de storm op het meer. Ze zitten in die boot, Jezus is erbij en ze zijn helemaal in paniek. Van, oh help, we gaan er helemaal aan. En dan zegt Jezus, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Zelfs als Jezus zo dichtbij is, dan nog is het van, help, we vergaan. Matteüs 14, ook weer op het meer. De discipelen die zijn daar in een boot. Jezus had ze gezegd van, nou, gaan we vast naar de overkant. Ik ga de mensen wegsturen en dan ontmoeten we elkaar wel weer. Nou, je kan je voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van, ja, als wij met de boot weggaan, hoe kom jij dan aan de overkant? Oké, maar ze gaan. En het gaat weer waaien en een hoop tegenwind en het lukt me niet om aan die overkant te komen. En dan ineens zien ze Jezus lopend over het water. Nou, eerst natuurlijk schrik en weet ik het allemaal. En dan Petrus met zijn grote mond, die zegt van, nou, als u het bent, zeg dat ik moet komen en dan kom ik. Kan je je voorstellen? Jezus zie je staan op het water, even naar u toe. Petrus met zijn grote mond, flap uit. En Jezus zegt, ja, ik ben het, kom maar. Dus Jezus stapt over de rand heen, op het water. En in plaats van dertig, kleingelovigen, waarom heb je getwijfeld? Terwijl Jezus zei van, kom maar, want ik ben het. En dan kijk je naar de omstandigheden en huppakee, daar ging die. Matteüs 16. Ze hebben net twee keer een paar wonderen meegemaakt waarin duizenden mensen te eten kregen. En nou, ze lopen weer verder en Jezus die geeft iets van onderwijs door. Daar heeft hij het over het zuurdeesem van de fariseeën en zo. Dus heeft het een beetje over het eten en het brood en zo. En dat interpreteren ze blijkbaar op een verkeerde manier. En dat interpreteren ze dan als een soort van verwijt dat ze vergeten zijn om brood mee te nemen. En dan lopen ze onderling met elkaar, lopen ze erover over, ja, heb jij brood? Nee, ik heb, ja, stom, ik heb er niet aan gedacht. Heb jij? Nee, ik ook niet. Ja, ik had geen geld bij me. Zo liepen ze ongeveer. En dan zegt Jezus in vers 31, in vers 8, ik kijk verkeerd. Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? En daarna gaat hij uitleggen van, hey, we komen net bij die grote groep mensen vandaan. Weet je, hoeveel brood was er over? Kom op nou. Blijkbaar, ondanks dat je ontzettend veel tekenen en dingen om je heen ziet gebeuren, je bent er zelfs deel van, je helpt mee, hè, om het brood op te halen wat over is, om het uit te delen, et cetera. Jezus is heel dicht bij je, je hebt ontzettend veel van hem gezien. En wat doe je dan? Twijfelen. En dan krijg je min of meer het verwijt naar je toe dat je kleingelovige bent. En dat betekent zoveel als weinig geloof hebben, bevreesd zijn, onzeker, weinig vertrouwen of geloof hebben in God. Nou, zal je maar even gezegd worden. Maar dan gebeurt er iets. Ik heb er voor mezelf boven gezet, de discipelen 2.0. De eerste was 1.0 en nu 2.0. Dan gaan we naar Handelingen. Handelingen 1, vers 23. En er staat, en ze stelden er twee voor. Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En ze baden en zeiden, u heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Hier zien we ineens iets heel anders gebeuren. Het lijkt wel alsof er een soort van gedaanteverwisseling plaats heeft gevonden. Ze zijn met elkaar in gebed. Jezus is net teruggegaan naar de Vader. En dan zitten ze daar met z'n allen bij elkaar en ze bidden. En op een of andere manier komen ze tot ontdekking van, wacht even, we waren met 12, nu zijn we met 11. Volgens ons moet die plek ingevuld worden. Of ze dat door het gebed inzicht hebben gekregen of zo, weet ik niet. De geest is nog steeds niet uitgestort, hè? Dus dat is ook even goed om dat nog eventjes vast te houden. Maar ze gaan ervoor om van, oké, die plek die moet ingevuld worden. En dan gaan ze er weer voor bidden. Ze komen met 2 namen. En dan moet er een keus gemaakt worden. En nou is het niet zo van dat ze even met een dobbelsteen of zo iets aan het doen waren. Zo, dat wordt hier niet bedoeld. Hè? Maar op een bepaalde manier waren ze met elkaar bezig. Want eigenlijk staat er, even kijken. En ze gaven hun loten en het lot viel op Matthias. Dus blijkbaar hebben ze allemaal, alle 11, een bepaalde inbreng. En met elkaar kwamen ze tot een conclusie van, nou, hij moet het gewoon zijn. Het is duidelijk. God heeft gesproken, zouden ze kunnen zeggen. Wat een verschil met de dingen die we net ervoor hebben gelezen. Van dat de discipelen ineens op een hele andere manier daarin bezig zijn. Nou, als we dan kijken naar vandaag, voor ons, wat betekent dat dan? Het is een paar dingen hebben jullie inderdaad al genoemd. Het eerste is, wees specifiek in je vragen aan God. Weet je, als we zeggen van, nou Heer, zorg voor alle mensen. Ja, prima, weet je, goed gebed, niks mis mee. Maar je gaat er niet iets mee ontdekken dat er iets mee gaat gebeuren. Maar als je een specifieke naam gaat noemen, omdat je weet dat hij of zij in de problemen zit, en je gaat precies voor die persoon bidden en je gaat concrete dingen vragen, ja, weet je, dan ga je God aan het werk zien. Dat kan kort duren, dat kan lang duren, maar God gaat wel op die manier dan bezig. En de Heer Jezus moedigde ons ook aan. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, heb ik wel op het scherm? Nee, ik heb Filippenzen 4 staan, die komt straks. Als we kijken naar Marcus 10, dan gaat het over een blinde man. Die zit langs de weg, Jezus komt voorbij, een heleboel mensen erachteraan. En hij roept naar Jezus van, heb medelijden met mij. En de mensen zeggen nog, joh, doe even een beetje rustig, weet je wel tegen wie je het hebt en zo. En dan, hij blijft roepen. En dan zegt Jezus, haal hem even hier. Nou, dan zou je denken van, Jezus weet heel goed wat er aan de hand is. En wat is het eerste wat Jezus tegen die man zegt? Wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe? Ja, dan moet hij wel even concreet zijn. Hè? Heb een beetje medelijden met me of zo. Nee, ik wil me zien. Heel concreet, ik wil me zien. Prima, geregeld. En hij zag. Dus concreet zijn in datgene wat je vraagt aan God. En dan Filippenzen 4, daar staat dan, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet je, en dat werkt echt zo. Dan kan ik, zeker als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, echt over meepraten dat God ontzettend veel gedaan heeft voor ons. Tweede is, vertrouwen hebben in God. Als we de Bijbel lezen, dan kunnen we daarin zien dat God al ontzettend veel heeft laten zien. En dan is het niet van dat we een soort van keihard moeten geloven of zo. Nee, gewoon lezen wat er staat en denk je van, oké. Zo is het dus, zo werkt God dus, zo gaat het dus. En het vertrouwen hebben dat God nog steeds dezelfde is. Verleden, heden en toekomst. Hij is niet veranderd. Dus wat hier staat, dat geldt ook nog voor nu, vandaag de dag. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Als ik dan kijk naar God, dan is God een God die het goede met ons voor heeft. En dat wil ook weer niet zeggen van dat het een soort van fruitautomaat is. Hè? Je gooit een kwartje in en je hebt gelijk full house of zo. Nee, zo werkt het ook niet. Soms neemt God tijd. Tijd om dingen duidelijk te maken. Maar hij zorgt wel voor je. En als we kijken dan in Matthäus 7, wat er staat. Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, het goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Aan hen die het in vragen. Dus als je niks vraagt, krijg je niks. En dat zit allemaal een beetje in elkaar verweven. Ik heb een paar dingen die ik zo noem, maar het zit in elkaar verweven. Het ene is niet los te zien van het andere. Want vragen kun je alleen als je vertrouwen hebt op God. En als we nog even aansluiten bij dat vers wat ik net gelezen heb uit Filippenzen. En dan vers 7 lezen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Weet je, als je vraagt, als je dat met dankzegging doet, als je vertrouwen hebt naar God toe, dan komt er ook een vrede in je hart. Een vrede die eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Nou, wanneer mag je een teken of een bevestiging vragen? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Weet je, dat is voor iedere situatie, voor ieder persoon is dat weer heel verschillend. En voor de een is iets dat je denkt van, nou ja, moet je daar nou een teken om vragen? Terwijl het voor de andere een groot ding is waar je dat wel doet. En dat is weer van dat je dat samen in je relatie met God gewoon mag gaan bekijken. En nogmaals weer vertrouwen hebben in God. En je afstemmen op de stem van Gods geest in jou. He, wat jij zei, van dat je die innerlijke overtuiging krijgt. En soms krijg je ook die innerlijke overtuiging van, oké, vraag maar. Daag me maar uit, bij wijze van spreken, dat God zoiets zegt. Nou, wat kan je zien als een bevestiging of een teken? Nou, dat kan ontzettend veel zijn. Ik heb gewoon een paar dingen opgezet hier, maar er is natuurlijk nog veel meer. Maar gewoon om even ons denken een beetje op gang te helpen. Nou, een Bijbeltekst. Weet je, als ik kijk, zeker de afgelopen, nou, laten we zeggen, 3-4 maanden, hoeveel Bijbelteksten er niet op allerlei verschillende manieren voorbij gekomen zijn. En wat een mooie lijn daarin zit, dat, wauw. Wauw. Dat God op die manier zo werkt. En dat hij als het ware allerlei versen uit de Bijbel, als het ware aan elkaar rijgt. Als een hele mooie ketting van waarin je ziet van oké, ga die kant maar op. Algemene tekst die je leest. Ik lees verschillende leesplannen. Daar probeer ik elke dag mee bezig te zijn. En op het moment dat ik zeg van oké, ik moet nu een beslissing nemen, maar eigenlijk weet ik nog niet helemaal 100% goed welke beslissing ik nu moet nemen. Moet ik gewoon een stap terug doen of moet ik een stap vooruit doen? En toen las ik daar een stukje in en dat kwam zo binnen. En denk van, wow, dit is precies wat er van binnen aan de hand is. En daardoor kon ik de juiste beslissing nemen die ik dan ook een paar dagen later aan anderen kon meedelen. Een lied. Weet je, wij denken dat God spreekt alleen door de Bijbel. Nee, God spreekt door heel veel dingen heen. Ook door een lied. Het lied wat we straks naar de preek gaan zingen met elkaar. Dat is een lied waar ik een paar weken terug mee wakker werd. En dat was voor mij zo'n bemoediging van wauw, u kent me gewoon. U weet gewoon wat ik op dit moment nodig heb. Prachtig, hoe God dan zo werkt. Een gesprek met iemand. We hebben heel veel gesprekken gehad met verschillende mensen. En mensen die elkaar niet kenden, mensen die elkaar wel kenden. En het frappante was dat in die gesprekken er verschillende dingen keer op keer naar voren kwamen. Zonder dat mensen dat van elkaar wisten. Een verhaal als het verhaal van Paulus en Barnabas. Waar Paulus en Barnabas een beetje mot hebben met elkaar. En dat ze uiteindelijk besluiten van oké, jij gaat die kant op, ik ga die kant op. Ander gedeelte wat heel vaak naar voren kwam was, nieuwe wijn doe je niet in oude zakken. En dan denk je van, ja, voor jullie is misschien even van, oké, het zijn losse verhalen, maar voor ons was dat zo van, wauw, dat het nu gezegd wordt en dat dat zo bij elkaar komt. Prachtig gewoon. nog een ding schiet me te binnen. Een Bijbeltekst, Jesaja 43, vers 19, waar staat: zie, ik maak iets nieuws. Nu gaat het ontspruiten. Hoe vaak die tekst van die voorbij gekomen is. Echt bizar. Ook nog nadat we de keus gemaakt hadden om weg te gaan bij AKP en bij een nieuwe organisatie te gaan werken. Afgelopen week nog, de kapster die gewoon haar aan het knippen was. En praat je ook weer even mee. Ze zegt van, nou, ik moet denken aan deze tekst. En ze noemde die tekst. Nou, weet je, dat... ik schoot vol. Dan denk ik van, je weet niet hoe belangrijk deze tekst is. Omdat die al zo vaak voorbij gekomen is. En zij gewoon geen idee had wat er nou precies allemaal aan de hand was. Prachtig. Gedachte of een droom. Een van de afgelopen keren werd ik ook wakker met een verhaal in mijn gedachten. En dat ging over dat het volk Israël... Door de woestijn heen gegaan was. Die stond voor de Jordaan met Jozua. En dan moesten ze door de Jordaan heen. Een nieuw begin, een nieuwe start. En dan niet dat alles in één keer voor elkaar was, want ze moesten nog heel veel doen. Hè. Er was tegenslag, er moest strijd, weet ik veel. Er moest van alles nog wat gebeuren voordat ze daadwerkelijk in het totale land konden wonen. En dat was voor mij ook weer zoiets van, een nieuwe start. Maar we zijn nog niet klaar. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. En dat is ook wel gebleken. Natuur. Ook de natuur kan God gebruiken. Dat is een heel ander iets. Dat heeft niets met de situatie van nu te maken. Maar ik moest wel denken aan jaren geleden. Toen woonden we nog in Nieuwkoop. En toen was er ook het een en ander aan de hand in de gemeente waar we toen waren. En ik had echt zoiets van... ik heb geen idee wat er nu moet gebeuren. En ik was ergens naartoe, op weg met de auto. Een beetje afstand van Nieuwkoop. Nou, allemaal weilanden, dus je had echt zicht op Nieuwkoop. En ineens was daar, gewoon ineens, hè, en daarvan geloof ik ook dat het van God is, een enorme regenboog. Zo helder als ik hem nog nooit gezien heb. Precies over Nieuwkoop heen, van links naar rechts. Ik heb de auto aan de kant gezet en ik heb alleen maar zitten kijken. Zo van, wauw. Zomaar, hè. Er was geen regen of nee, er was gewoon een regenboog. En dan denk ik van, wauw, dat God op die manier bezig is. Een gebeurtenis. Die ga ik er even bij halen. Ik heb hier een kaart en er staat een tekst achterop. En dat is een kaart van jaren geleden. In mijn beleving was die al lang een keer weggegooid of wat ook. Geen idee waar die vandaan kwam. Maar ineens lag die daar op de vloer in mijn kantoor. Hij lag daar gewoon. Ik denk van, hé, hoe komt die kaart daar nou? Ik denk van, man, dat is van lang geleden. Geen idee. Ik ben nog steeds perplex van, volgens mij had ik hem weggegooid of zo. Of ik bewaar die dingen niet echt heel lang. Kaart met een bedankje voor iets. Maar er stond wel een tekst op. En die tekst, dat is 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Nou, dat was ook in zo'n tekst die op dat moment zo binnenkwam. En nog steeds weet ik niet waar die kaart vandaan kwam. Die lag daar gewoon, op de grond. Nou ja. Ja, zo zie ik het dan maar. Nou, zo is er natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Nog wel een paar dingen over van wat kenmerkt nou een bevestiging of een teken. Want we kunnen daar natuurlijk van alles en nog wat van over bedenken en eigen invulling aan geven. Maar... een paar dingen zijn wel belangrijk. Een teken of een bevestiging gaat nooit tegen Gods woord in. Weet je, als je iets krijgt en het gaat absoluut tegen Gods woord in, nou, beschouw het maar eventjes als iets van de tegenstander of whatever, of je eigen gedachte, maar dan kan het niet van God zijn. Het gaat nooit tegen het woord van God in. Het geeft altijd de eer aan God en niet aan mensen. Als mensen ergens in zo'n teken of een bevestiging verhoogd worden, dan op zijn minst kan je daar vraagtekens bij gaan zetten. Want het gaat uiteindelijk alleen op God. Een teken of bevestiging laat iets zien van de trouw van God. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het geeft ook rust en vrede. Dat wil niet zeggen dat gelijk alles over is, want het kan spannend blijven. Het is nog steeds wel wat spannend met een aantal dingen waar we mee bezig zijn. Maar rust en vrede, die is er absoluut. Die is er absoluut. En het geeft voldoende zekerheid om in vertrouwen een volgende stap te zetten. Omdat je weet van, oké, dit is de richting die God heeft gegeven. Nou, tot slot. Als we kijken naar, en dat is ook wel iets waar we wat in geleerd hebben. Als we kijken naar hoe je gedachten soms op de loop kunnen gaan. Dat heeft alles te maken met van, waar richt je je op? Richt je op de omstandigheden die soms heel bizar zijn? Of juist ondanks al die omstandigheden richt je je op God? Als je op God richt, dan gaat dat ook zijn uitwerking hebben in de stappen die je zet. Weet je, en dan zegt God op een gegeven moment, volgens mij had ik hem op het scherm staan. Ja, Filippenzen 4, ook weer zo'n tekst die heel vaak voorbij gekomen is, Filippenzen 4. En daar staat, en broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben, dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Focussen niet op de omstandigheden, maar focussen op datgene wie God is, wat hij gedaan heeft, hoe hij zorgt, hoe hij met je bezig is. God geeft gewoon om ons. Hij geeft om ons innerlijk leven. En hij geeft om de dingen waar we over nadenken, waar we in ons hart bij stilstaan, waar je hoofd mee bezig bent, waar je en al die dingen bij elkaar, als je God daar de ruimte in geeft, dan gaat hij daar iets mee doen. Het is lastig, dat is zeker. Weet je, het is niet dat ik afgelopen jaar jubelend doorgegaan ben. Ik heb wel eens tegen een paar mensen gezegd van, het is pure genade van God dat ik niet met een burn-out thuis ben komen zitten. Zo heftig was het. Maar door alles heen mogen we zien dat God nieuw perspectief geeft, zeg maar, aan datgene wat hij als het ware heeft uitgewerkt. Nou, als je nou zelf antwoorden zoekt, als je in situaties zit, als je met dingen bezig bent, neem tijd met God. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Neem tijd met God. Want daar is een antwoord, daar is een richting te vinden. En natuurlijk heb je raadgevers en weet ik wat allemaal nodig, maar de eerste is God. Als je alleen maar met raadgevers bezig bent en niet met God, ga je er niet uitkomen. Ga je geen richting krijgen, ga je geen antwoord krijgen. Maar samen met God daarin bezig zijn, dan gaat hij het echt doen. En weet je, dan gebeurt er iets wat met geen pen te beschrijven is eigenlijk. Dat geeft zoveel innerlijke rust en vrede dat je van daaruit verder kan gaan. Nou, laten we een moment gewoon maar stil zijn. En misschien heb je op dit moment zelf ook dingen, wat ik net zei, waar je mee bezig bent, waar je geen uitweg in ziet, of waar je een volgende stap moet zetten en je weet niet welke dat is. Nou, laten we gewoon een moment stil zijn en God de kans geven om iets tegen je te zeggen daarin. Vader, hier zitten we. We hebben het een en ander gehoord. En we zitten hier eigenlijk met ook een verlangen naar u. Dat we richting krijgen in ons leven. En u weet als geen ander waar iedereen mee bezig is. U weet als geen ander wat we nodig hebben. En daarom bid ik u, Vader, dat u ons de vrijmoedigheid geeft om concreet aan u te vragen. Dat u ons vertrouwen geeft om volledig op u te kunnen vertrouwen in alles wat er gebeurt. En voor de ene is dat gewoon echt heel groot. En voor de ander is het misschien een klein dingetje. Maar voor u is het allemaal belangrijk. Vader, en daar dank ik u voor dat u zo'n God bent. Heer, dan bid ik dat u tot uw doel komt met ons. En dat dat ook weer zijn effect zal hebben, zijn uitwerking zal hebben naar de mensen om ons heen. Vader, dit bidden we gewoon in die ene naam die u ons hebt gegeven, Jezus. Amen.